Spoorloos door Harlan Coben. Voor Anne, Amavideke Antje. Hoofdstuk 1. 3 dagen voor haar dood vertelde mijn moeder me dat mijn broer nog leefde. Dat was het enige wat ze zei. Ze ging niet in op details. Ze was er niet best aan toe. Ze sliep bijna de hele tijd. Ze zou, om precies te zijn, nog 1 helder moment hebben. Als dit een helder moment was geweest, wat ik zeer betwijfelde, zodat ik nog de gelegenheid kreeg tegen haar te zeggen dat ze een geweldige moeder was geweest. Dat ik veel van haar hield. En vaarwel. We praatten nooit over mijn broer. Dat wilde niet zeggen dat we niet aan hem dachten, alsof ook hij aan haar bed zat. Hij leeft nog. Dat was wat ze zei. En als het waar was, wist ik niet of dat goed of slecht was. We begroeven mijn moeder 4 dagen later. Toen we naar huis waren teruggekeerd voor de Shiva, beende mijn vader grimmig heen en weer over het rulle tapijt in de woonkamer. Zijn gezicht was rood van woede. Ik was er, uiteraard. Mijn zuster Melissa was overgevlogen uit Seattle met haar echtgenoot Ralph. Tante Selma en oom Murray drentelden rond. Sheila, mijn soulmate, zat naast me en hield mijn hand vast. En dat was het zo'n beetje. Er was maar 1 bloemstuk, 1 schitterend, monsterachtig geval. Sheila glimlachte en kneep in mijn hand toen ze het kaartje zag. Geen woorden, geen bericht, alleen een tekening. Pa keek steeds door de erkerramen naar buiten. De ramen die in de afgelopen 11 jaar 2 maal met een BB-gun aan gruzelementen waren geschoten en mompelde half binnensmonds, hufters. Hij draaide zich om wanneer hem weer iemand te binnen was geschoten die niet was komen opdagen. Godsamme, je zou toch denken dat de Bergmans hun neus wel even konden laten zien? Dan deed hij zijn ogen dicht en wendde zijn gezicht af. De woede vrat zich opnieuw door hem heen, smolt samen met het leed tot iets waar hij niet tegenop kon. Voor de zoveelste keer bedrogen in een decennium dat stijf stond van bedrog. Ik had behoefte aan frisse lucht. Ik stond op. Sheila keek bezorgd naar me op. Ik ga een eindje lopen, zei ik zachtjes. Zal ik meegaan? Nee, hoeft niet. Sheila knikte. We waren nu bijna 1 jaar samen. Ik had nog nooit een partner gehad die zo goed op mijn nogal eigenaardige stemmingen was afgesteld. Ze kneep in mijn hand met nog een ik hou van je en de warmte verspreidde zich door me heen. Onze voordeurmat was van hard kunstgras. Ik stapte eroverheen en liep door Downing Place. Aan weerskanten van de straat geestdodend gewone huizen, 2 verdiepingen, daken afgewerkt met aluminium, circa 1962. Ik had mijn donkergrijze pak nog aan. Het prikte in die hitte. De vrede zon beukte op me neer als een drummer en een pervers deel van mij vond dat het een prachtige dag was om weg te rotten. In een flits zag ik de glimlach van mijn moeder, de glimlach die de hele wereld had doen oplichten, de glimlach van voor het was gebeurd. Ik stopte het beeld weg. Ik wilde de plek zien waar het allemaal was geëindigd. Ik kwam langs het huis waar de familie Glassman had gewoond. Malle Mark Glassman was dwars door de glazen tuindeuren gestormd toen hij 6 was. Hij speelde dat hij Superman was. Ik kon me het gekrijs en het bloed nog herinneren. Er waren meer dan 40 hechtingen nodig geweest. Malle Mark was groot geworden en een of andere IPO-startup miljardair geworden. Ik denk niet dat hij nog steeds Malle Mark wordt genoemd. Al weet je het nooit natuurlijk. Op de hoek stond het huis van de familie Mariano, dat nog steeds die weerzinwekkende kleur van gelige fluim had, en een plastic hert dat het pad naar de voordeur bewaakte. Angela Mariano, de wilde meid van onze wijk, was 2 jaar ouder dan wij en van een superieur, ontzaginboezemende soort.